stanowisko do kupować Petra?
Christophe is made with me.
Iedereen van zo'n...
Welkom bij de kerktelefoon van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Eindhoven. Ik zal de liturgie voor deze middagdienst voorlezen. We beginnen met het zingen van lied 5 uit de eigen bundel. En na foto en groet zingen op Psalm 81, vers 1, 4, 8 en 9. Hierna volgt de schriftlezing uit Matthäus 6, vers 19 tot en met 24. Na de verkondiging zingen we op Psalm 119, vers 13 en 14. En hierna zingen we gezang 294, vers 1 en 6. Na de geloofsbelijdenis zingen we gezang 465, vers 1, 4 en 5. Ik zal hier nogmaals de liturgie voorlezen. We beginnen met lied 5 uit de eigen bundel. Na foto en groet zingen op Psalm 81, vers 1, 4, 8 en 9. Hierna volgt de schriftlezing uit Matthäus 6, vers 19 tot en met 24. Na de verkondiging zingen we op Psalm 119, vers 13 en 14. Hierna zingen we gezang 294, vers 1 en 6. Na de geloofsbelijdenis zingen we als laatste lied gezang 465, vers 1, 4 en 5. Ik wens u een prettige dienst.
Thank you.
Goedemiddag, meisjes, jongens, broeders en zusters. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee De Jong voorgaat. Een hartelijk welkom ook aan de gasten. En we hopen dat jullie een goede dienst met ons zullen hebben. Ook een begroeting aan de mensen die nu met ons meeluisteren of later deze week dat gaan doen. De organist van vanmiddag is Asako Peten. De voorbeden vanmorgen is er in de NGK aandacht besteed aan 9 mensen die volgende week belijdenis gaan doen. Verder is er aandacht besteed aan de geboorte van een dochter van Walter en Elsbeth Voorwerk. De mensen in China die daardoor de ramp zijn getroffen. Bij de familie Geersen. Rinette is afgelopen week getroffen door een hartinfarct en ligt in het Sint-Anna ziekenhuis. En in de CGK is voorbeden gedaan voor Jan Hendricks, die een ernstige ziekte heeft is ontdekt. En voor Laura de Jong, onze medewerkster in Rwanda. Verder willen we vanmiddag nog voorbeden doen voor de eindexamenkandidaten, waarvan deze week van start gaat. De collecte in de dienst is voor Felix Kohol. We zingen nu lied E5, het eigen bundel. En na votum en groet zingen we Psalm 81, vers 1, 4, 8 en 9. Kerkraad wens u een gezegende dienst.
U, God, alleen kunt mijn hart vervullen. Laten we daar letterlijk bij stilstaan. U alleen kunt ons hart vervullen. En daarom zeggen wij dat wij onze hulp en verwachting zoeken in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet ophoudt met het werk dat zijn hand eenmaal begon. En God komt ons tegemoet met deze woorden. Genade is er voor u en vrede van God onze Vader, Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Laten wij nu samen God vrijmoedig vragen om wat Hij ons wil geven. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, dank dat we voor uw troon mogen verschijnen. En dat we dan bij u mogen komen. U die er bent. U op wie wij mogen rekenen. U die met ons meegaat. U die erbij bent. Wat ons ook overkomt. Hoe het ons ook in ons leven vergaat. Waar we ook zitten. Hoe we ook staan. U bent erbij. Hier in die verwachting komen wij ook vanmiddag bij u. Dat wij mogen ontdekken dat u erbij bent. En dat u ons alles wilt geven wat ons ontbreekt. Heer, en dat is zo ongelooflijk veel. Als wij ontdekken wat uw woord en onze leer op dat punt te zeggen hebben. Heer, wat is er dan veel om u te vragen. In die verwachting komen wij daarom bij u. Hoog gespannen in onze verwachtingen. Dat wij rijk gemaakt mogen worden. Door u. En dat ons leven, ja ons hart, vervuld mag worden door uzelf. Kom ons zo in uw geest tegemoet. En wees erbij als wij naar uw woord luisteren,
Als wij naar u luisteren. Als wij aandacht hebben voor u en voor elkaar. Als we zo samen stil mogen staan bij uw grote daden. Heer, kom ons daarin tegemoet in Jezus' naam. Amen. Wij lezen vanmiddag uit Matteüs 6, daarvan de versen 19 tot en met 24. Matteüs 6, vers 19 tot en met 24. En dan luidt het woord van God als volgt. Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Mot en roest vreten ze weg. En dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel. Daar vreten mot noch roest ze weg. Daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis? Niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede lief hebben. Of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. Tot zover de lezing. Gebeden van onze Heer Jezus Christus. We staan vanmiddag stil bij het laatste gebod, het tiende. U hebt dat gebod op papier gekregen en ik wil daar nog even bij stilstaan voordat ik aan mijn kleine powerpointje begin. Laten we wat dat betreft inderdaad eerst eens even kijken naar die twee aanhalingen uit Exodus 20 en Deuteronomium 5. Het tiende gebod, hoe luidt dat? Zet uw zinnen niet op het huis van een ander en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Deuteronomium 5. Zet uw zinnen niet op de vrouw van een ander, laat evenmin uw oog vallen op zijn huis, of op zijn akker, zijn slavin, zijn slaaf, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Er zijn drie stukjes onderstreept bij het tweede gebod, bij de tweede aanhaling, dus uit Deuteronomium 5. Daarin verschilt het tiende gebod in Deuteronomium 5 van Exodus 20. De vrouw wordt naar voren gehaald. in Deuteronomium 5 en min of meer apart gezet. Wordt in Exodus 20 de vrouw nog bijna opgenoemd in het rijtje van bezittingen? Bij Deuteronomium 5 wordt de vrouw daar als het ware uitgehaald en apart gezet. Zet uw zinnen niet op de vrouw van een ander. En vervolgens krijgen we een nieuw werkwoord in Deuteronomium 5. En laat evenmin uw oog vallen op zijn huis. De vrouw wordt hier nadrukkelijk apart gezet. En daar wordt ook apart aandacht voor gevraagd. Het tweede verschil is dat in Deuteronomium niet alleen gekeken wordt naar het begeren, maar ook naar het je oog laten vallen op. En daarmee komt Deuteronomium nog wat dichter bij het hart. Daar kom ik zo nog op terug. Je oog laten vallen op, daar zit nog niets in van, ik wil het hebben. Ik ga het ook bemachtigen. Dat zit in dat eerste woord wel. Zet uw zinnen niet op, dat betekent inderdaad iets van erop uit zijn om de ander je toe te eigenen. Het tweede wat Deuteronomium zegt is dus je oog op iets laten vallen. Dat kan wel het begin zijn, maar daar zit nog niet dat element in van het helemaal naar je toe halen. Met andere woorden, daar wordt nog meer gekeken naar onze binnenkant. Waar laten wij zo al dan niet ons oog op vallen? Het derde verschil tussen Exodus 20 en Deuteronomium 5 is de toevoeging van de akker. Exodus 20 werd, zoals u ongetwijfeld weet, aan Israël gegeven, althans de wet, in de woestijn. Daar was weinig akker te bekennen. Als je geluk had, kwam je een oase tegen. Maar om nou een akker te begeren in de woestijn, dat zat er niet zo erg in. Dus de akker is vanuit Deuteronomium nadrukkelijk toegevoegd, omdat Israël toen aan de rand van het beloofde land stond. Met andere woorden, de omstandigheden veranderden. En daardoor kwam de akker in beeld als iets waar ook je oog op kon vallen en waar je je zinnen op kon zetten. En eigenlijk vertelt het Oude Testament één groot triest verhaal van mensen die hun zinnen gezet hebben op de akker van de ander. Een bekend voorbeeld is Agab die de wijngaard van Naboth wil hebben. Nou, dat is schering en inslag geworden in Israël. Je oog laten vallen op de akker van je naasten. Het aardige is dus dat het gebod van de Heer op dit punt, zou je kunnen zeggen, meegroeit met de tijd en de omstandigheden. Maar goed, het gaat dus over het tiende gebod, samengevat met die paar woorden daarbovenaan. Zet uw zinnen niet op en dan kunt u verder invullen wat er ingevuld kan worden. Dan maken we even het stapje door naar zondag 44 uit de Heidelbergse Catechismus. Vraag en antwoord 113. Dat is het enige wat in de Heidelbergse Catechismus gezegd wordt over het tiende gebod. Daar staat: wat eist God in het tiende gebod? Dat zelfs de geringste neiging of gedachte die tegen enig gebod van God ingaat, in ons hart nooit meer mag komen. Maar dat wij altijd met heel ons hart alle zonden haten en liefde tot alle gerechtigheid hebben. Eerste, het woordje hart. Hart is, zou je kunnen zeggen, het hart van dit gebod. Het gaat inderdaad om de vraag, waar zit je met je hart? Nou, in ons hart mag dus niet de geringste neiging of gedachte die tegen enig gebod van God ingaat opkomen. Dus wat voor neigingen, wat voor gedachten, wat leeft er allemaal in ons hart? Daar heeft het tiende gebod mee te maken. En vervolgens is het dan ook van, en waar is ons hart dan op gericht? Dus niet alleen wat leeft er in ons hart, maar ook waar is ons hart op gericht? Dus in die zin komen we in dit tiende gebod nadrukkelijk in aanraking met het hart. Dus nou is niet met ons handelen, niet met onze handen. Daar ging een groot deel van de geboden over. Maar nu zegt God, nou wil ik het nog even tenslotte met jullie hebben over jullie hart. En vandaar dat we hier in zondag 44 ook zien dat hier als het ware een soort samenvattende terugblik wordt gegeven over alle tiende geboden. Dat zelfs de geringste neiging of gedachte die tegen enig gebod van God ingaat. Met andere woorden, we gaan hier even terugblik op alle geboden die we ontvangen hebben en hoe zit ons hart daar nou in? Dat is het tiende gebod of het tiende woord. Nou, dat hart bent u ook tegengekomen in Matteüs 6. En daar wil ik nu verder in het licht van het tiende gebod over spreken. Het hart. En dan beginnen we maar met het hart zoals dat ook bij de avondmaalstafel aan de orde komt. Ik kan me voorstellen dat u zo niet direct in beeld hebt hoe dat precies in beeld komt of aan het woord komt bij de avondmaalsviering. Maar in de oude avondmaalsformulieren komt een moment waarop u als gemeente wordt opgeroepen om de harten omhoog te heffen. Vlak voordat we aan tafel gaan, worden we nog één keer bepaald bij het feit van: lieve mensen, wij gaan het avondmaal vieren. Jullie komen zometeen aan tafel zitten bij brood en wijn. En dan kunnen jullie met je ogen en met je hart bij brood en wijn blijven hangen. En jullie zien alleen maar brood en jullie zien alleen maar wijn en jullie zien alleen maar een tafel en jullie zien alleen maar elkaar. Nee, vergeet niet aan de avondmaalstafel de harten op te heffen. Zoals dat in het Latijn zo mooi heet, sursum corda. En ik kan me herinneren dat mijn collega en ik nog een keer een notitie gemaakt hebben over liturgie in onze kerk, die de titel had, sursum corda. De harten omhoog. Harten omhoog, aan de avondmaalstafel. Maar eigenlijk ook in de bergreden, waar Matteüs 6 in staat. Dat is één grote oproep van Jezus om de harten op te heffen. Blijf nou eens niet met je hart en met je gedachten en met je aandacht en met je ogen bij de wereld om je heen. Maar kijk omhoog. Het hart omhoog en de blik omhoog. Lees u de bergreden er maar eens op na. Jezus is voortdurend bezig om onze aandacht te richten op het feit dat wij voor het aangezicht van God staan en leven. Het hart dus omhoog. En zo zegt Jezus dus in de bergrede, ook in het stukje wat wij dus gelezen hebben: laat het zo zijn bij alles wat je doet, dat je hart op God gericht is. Jezus doet die oproep in de bergrede, omdat dat blijkbaar niet vanzelfsprekend is. In het stukje wat wij gelezen hebben, komen we de verzamelaar tegen. En de verzamelaar komen we ook tegen hier vanmiddag in de kerk, in de zin van Oost-Brabant. Het gaat over u. U bent een verzamelaar. Maar wat verzamelt u zoal? Nou, wat we net gezegd hebben, is dat Jezus min of meer deze blik van ons verwacht. Dat wij langs de muren, langs de torenflats, omhoog kijken. Het hart omhoog. Thema van de bergreden. Het hart van het stukje dat wij samen gelezen hebben. Het hart omhoog. Dat zal prachtig zijn. Maar de praktijk wijst vaak iets anders uit. De aandacht voor God is blijkbaar geen automatisme. Jezus moet ons daar steeds weer naartoe halen, op richten, de aandacht erop vestigen. De 10 geboden doen dat dus niet anders. Zeker niet als je kijkt naar het slot. Daar klinkt de waarschuwing tegen het begeren van wat op aarde is. Van een verzamelwoede die alleen maar gericht is op wat er hier en nu om ons heen te verzamelen en te ontvangen is. Het 10e gebod en Matteüs 6, het gelezen gedeelte, waarschuwen ons op een bepaalde manier voor een verkeerde verzamelwoede, een begeerte waar je als mens helemaal niets mee opschiet. In het oude, in de vorige vertaling stond inderdaad: gij zult niet begeren. Nou, begeren is wat we hier op dit plaatje zien. Met je handen naar je toe halen. Het naar je toe trekken. Je zinnen zetten op. Is dus niet alleen maar iets van zinnen, heeft te maken met je zintuigen. Al je zintuigen ergens op richten. Het is ook inderdaad iets proberen te bemachtigen. Begeren en bemachtigen horen als het ware bij elkaar. Dat zijn twee handen op één buik. In dat opzicht is begeren ook echt iets anders dan verlangen. Bij verlangen gaat het, het rijmt er mooi op, om ontvangen. Je verlangt iets, maar je grijpt er niet naar. Het is ook niet in jouw macht om het te krijgen. Een verlangen kan alleen maar vervuld worden door een ander. Bij verlangen hoort ontvangen. Bij begeren hoort dus bemachtigen. Ik kan het zelf naar me toe halen. De handen en het touw die trekken en die naar zich toe halen wat men dan wil hebben. Daar zit het woord begeer in. En dat maakt dat begeren in de regel ook niet onschuldig is. Begeren heeft in de Bijbel een voortdurend negatieve bijklank. Begeren gaat in tegen je naast. Die wordt ook genoemd in het tiende gebod. Het huis van je naaste. De vrouw van je naaste. De slaaf of het personeel van je naaste. De akker van je naaste. Begeren heeft daarbij altijd iets van dat gaat ten koste van je medemens. En God zegt dus in dat opzicht, gij zult niet begeren. En dan weet ik meteen dat er misschien wel meer dan de helft van de kerk zegt van, nou ja, er zijn toch ook wel goede vormen van begeren. Mag allemaal waar zijn. Laten we nou vanmiddag even vasthouden, begeren is niet goed. Laten we nou die negatieve bijklank die de Bijbel in hoofdzaak bij dat woord heeft, laten we die nou even vasthouden. Want we gaan te gemakkelijk weer denken, oh, begeren is zo verkeerd nog niet. In de Bijbel heeft het overwegend een negatieve bijklank. Goed, begeren heeft te maken met wat wij nu in beeld hebben. Een hart in je lijf. Heeft te maken met je ogen. Begeren raakt je hart en je oog. In de eerste plaats het hart. Daarom lieten we die afbeelding ook als eerste zien. God is op zoek naar uw hart. Naar jouw hart. En wil weten waar jouw hart op uit is. Waar jouw hart mee bezig is. Het oog, zou je kunnen zeggen, vult het hart aan. Dat zijn die zinnen die je ergens op kunt zetten. Waarbij met name het oog een doorslaggevende rol speelt. Maar het begint dus met je hart. En Jezus zegt dus in Matthäus 6, waar je schat is, daar is je hart. Waar je schat is, is je hart. Dat is een hele belangrijke vraag. Waar is jouw schat? Waar ben je op uit? Waar richt zich jouw verzamelwoede eigenlijk op? Wat probeer jij nou in dit leven naar je toe te halen, bijeen te brengen? Want het onderwerp van jouw verzamelwoede laat zien waar jouw hart zit, waar jij feitelijk mee bezig bent. Dat wordt aan je verzameling openbaar en duidelijk. En zo kan jouw verzameling al iets zeggen over de plek van je hart, of je hart wel op de goede plek zit. Naast het hart, dat inmiddels achter het oog verborgen is, is er het oog dat een wezenlijke rol speelt in het begeer, in het je zinnen zetten op iets. En het oog geeft meer dan andere zintuigen voedsel aan de begeerte. Het oog ziet wat de ander heeft. Het oog valt ergens op. Het oog wordt verleid. En Jezus spreekt dus in Matthäus 6, wat dat betreft naast het hart, ook over het oog. En hij ziet twee soorten ogen. Een eenvoudig oog, of zoals het hier staat, een helder oog. En een troebel oog. In de eerdere vertaling, boos oog. Een helder oog, een eenvoudig oog, is een oog dat zich niet laat afleiden. Is een oog dat niet ingewikkeld is, maar eenvoudig, op het ene gericht. Een oog dat ziet waar het op aankomt. Dat is een helder oog of een eenvoudig oog, zoals er eigenlijk letterlijk staat. Daartegenover staat dus een troebel oog. Ouderen onder ons die staar gehad hebben, weten wat een troebel oog is. Dan zie je de dingen niet meer scherp. Dan is de boel niet meer helder. Dan weet je eigenlijk soms nauwelijks wat je ziet. Nou, een troebel oog, zegt Jezus, is een boos oog. Een oog dat voorbij ziet aan waar het wezenlijk om gaat in het leven. Een oog dat uiteindelijk voorbij ziet aan God zelf. Hart en oog staan aan de basis van de begeerte. Van het je zin inzetten op. Nou, waarop zouden ons oog en ons hart nu gericht moeten zijn? Laten we beginnen met dit. We hebben een aarde en we hebben een schat. We hebben het over de schatten op aarde. Jezus onderscheidt die twee hier. Een mens kan schatten op aarde hebben en schatten in de hemel. Maar nu eerst dus die schatten op de aarde. Bij die woorden denken we als vanzelf aan geld en bezit. Dat is een rijkdom waar heel veel mensen naar op zoek zijn. Daar hebben ze vaak hun zinnen op gezet. En daar zit ook wel wat in. Dat wij inderdaad denken aan de schatten in de vorm van geld, bezit, rijkdom. Waarom is het goed om daaraan te denken? Omdat Jezus in het volg komt te spreken over de mammon. En de mammon is de geldgod. Is de God die zekerheid geeft op basis van wat je hebt. Niet op wat je bent, maar op wat je hebt. Dat is mammon. Alles wat ik heb, daar bouw ik mijn leven bij op. Geld en bezit geven daarbij dan de toon aan. Bij de schat op aarde mag u dus inderdaad in eerste plaats denken aan geld, bezit en alles wat eraan vastzit. Het huis van je naast. De vrouw van je naast. Het personeel van je naast. Maar het zou jammer zijn als we bij die schatten alleen maar denken aan geldgierige en geldzuchtige mensen. Want dan zou u kunnen denken, kijk, dit blijft dus mooi ver van mijn bedshow. Ik heb hier niks mee te maken. Vergis u niet. Ik denk even aan Matteüs 6, het eerste vers. We hebben het niet gelezen, maar u kent het waarschijnlijk wel. Matteüs 6, het eerste vers. Daar waarschuwt Jezus voor het feit dat wij onze gerechtigheid doen voor de mensen. Dus jij gaat bidden, maar je gaat wel zo bidden dat iedereen diep onder de indruk is van jouw gebed. Je gaat vasten, maar dat doe je niet in het verborgene. Iedereen moet wel zien dat jij gevast hebt deze 40 dagen. En als ze het niet gezien hebben, dan wil je het nog wel een paar keer vertellen. Ja, nee hoor, ik ben aan het vasten. Aalmoes geven. Jezus zegt, er zijn allerlei mensen die goed willen weten dat ze gegeven hebben. Moeten met naam en toenaam genoemd worden, waar dan ook. Sponsors van. Jezus zegt, die houding, dat je de waardering of de eer van mensen krijgt, valt ook onder schatten op aarde. Waardering en eer zoeken bij de mensen. Het is iets wat een verkeerde verzameling kan worden. Want, zegt Jezus, zij hebben hun loon reeds. Al die mensen die hun gerechtigheid, hun trouw aan God laten zien, aan de mensen, en hopen op waardering van die kant, ja, die hebben hun loon reeds. Die ontvangen dus niets meer van God. Zij hebben zich schatten verzameld op aarde. Dus naast geldzucht is eerzucht niet minder. Een verzameling schatten op aarde. En als derde vorm, zo heb ik ergens gelezen, naast geldzucht en eerzucht, is het de genotzucht. Onze man, vrouw, kinderen, ons werk, onze vakantie, onze hobby. We willen genieten. En we willen hier en nu genieten. En we willen alles uit die handen ander halen wat erin zit. Wij zijn uit op het genot. Hier en nu. Paulus zegt zelfs ergens tegen de gemeente van Filippi: er zijn bij jullie mensen bij wie de buik hun god geworden is. Zij kunnen nog alleen nog maar denken aan lekker eten, aan uitgaan, aan feestvieren. Filippenzen 3, vers 19. Schatten op aarde. Geld, bezit, eer, genot, geluk. Daarnaar op zoek zijn. Dat is de ene kant. Wij zetten onze zin op de schatten op aarde. Maar er zijn ook andere schatten die in de hemel. Schatten in de hemel. Wat zijn dat nou eigenlijk? En hoe verzamel je nou schatten in de hemel? We pakken eigenlijk gewoon dezelfde drieslag weer op. Van geld, eer en genot. Als het nou gaat om eer, hoe verzamel je dan schatten in de hemel? Nou, zegt Jezus aan het begin van de bergreden: als jullie nou ontzettend veel goede dingen doen, doe het dan zo dat de mensen zeggen: oh, wat hebben die een fijne God. Wat geweldig, de God die zij kennen. Dat de mensen dus God gaan eren, eer gaan bewijzen om wat jij doet. Dan ben je schatten aan het verzamelen in de hemel. Of als je zo bezig bent in je leven dat je het niet voor de mensen doet, maar dat je hoopt, verwacht, dat God ziet wat je gedaan hebt. Niemand hoeft het verder te weten, als God het maar weet. Als je het in het verborgene doet, dan zul je eer ontvangen van God, zegt de Bijbel. Dus eer verzamelen, dat kun je ook doen door God de eer te geven en te wachten op het moment dat je van God eer ontvangt. Zo verzamelen wij schatten in de hemel. En hoe kunnen we dat dan met geld doen dan? Nou, daar is dat prachtige Bijbelgedeelte. Eigenlijk moeten we dat er gewoon maar even bij pakken. Lucas 16. Er valt veel meer nog te zeggen, maar ik kan in deze dienst niet alles zeggen. Maar Lucas 16 is zeker de moeite waard om er even bij te pakken. Alhoewel ik er meteen bij moet zeggen dat de nieuwe Bijbelvertaling op dat punt dan weer niet helemaal helder is. Lucas 16. Dan krijgen we het verhaal van die rentmeester. Dat op een gegeven moment tegen de rentmeester gezegd wordt van dat hij zijn baan zal verliezen. En dan denk je van nou, laat ik nu maar gauw zorgen dat ik allerlei mensen hun schuld vereffen. En hij gaat dus goed doen aan de klanten van zijn baas om uiteindelijk misschien door die klanten wel opgevangen te worden op het moment dat hij ontslagen wordt. En dan zegt Jezus, vers 8, Lucas 16. En de Heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht. Ook ik zeg jullie, maak vrienden met behulp van de valse mammon. Opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon er niet meer is. Het gaat dan met name om vers 9. Maak vrienden met behulp van de valse mammon, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen. Als u hier de Statenvertaling en de Nieuwe Bijbelvertaling erbij pakt, of de NBG, dus de vorige erbij pakt, dan staat er ongeveer het volgende. Ook ik zeg jullie, maak vrienden met behulp van de valse mammon, of de onrechtvaardige mammon, opdat men jullie in de eeuwige tenten zal opnemen. De Statenvertaling zegt het nog scherper en duidelijker, opdat zij jullie in de eeuwige tenten opnemen. Dus ineens komen de investeringen die jij hebt gedaan in mensen om je heen bij jou terug bij de wederkomst van Christus. Omdat er dan mensen op zullen staan die zeggen van: ja, maar hij heeft met zijn geld heel veel voor mij betekend. Zijn bezit, daar heb ik zo dankbaar gebruik van mogen maken, Heer. Laat hij een plaats krijgen in de eeuwige tent. Dus hier is het niet zo van, ja, dat gebeurt dan dat je wordt opgenomen. Nee, diegene die jij geholpen hebt met de onrechtvaardige mammon, die zullen later, als het ware bij God, verhaal halen en zeggen van, dat moet u niet vergeten, wat hij of zij toen met zijn bezit voor mij heeft gedaan. Zo kunnen wij dus met geld ook iets verzamelen. Namelijk een plek verwerven, zoals dat hier staat, in de eeuwige tent. Het is nogal wat, wat Jezus hier aan de hand van het beeld van die onrechtvaardige rentmeester zegt. Hoe kunnen wij genieten? Nou, Johannes zegt, laten wij van God genieten en laten wij genieten van het voedsel dat niet vergaat. Je kunt genieten van het voedsel dat vergaat. Eten, drinken, daar kun je geweldig van genieten. En als je de kans krijgt, moet je dat ook zeker niet nalaten. Maar laat onze verzamelwoede zich nou niet richten op dat eten en drinken dat van voorbijgaande aard is. Maar laat onze verzamelwoede zich richten op het voedsel dat niet vergaat. Op wat God ons te geven heeft. Laten we wat dat betreft genieten van Gods gaven, ja, van God zelf. Zo spreekt de Heer in Johannes 6, vers 27. Zo wil God ons hart hebben. En zo is hij op zoek naar ons hart. In alle dingen van het leven. Ik wil daar zometeen nog even iets over zeggen. Maar we onderbreken nu even voor een moment van gesprek. Dat moment van gesprek mag wat mij betreft in eerste instantie terugkomen op de preek. Dus als iemand zegt van nou, dat is voor mij nog even niet helemaal helder. Kun je dat nog even wat nader duidelijk maken? Ik zal straks nog even een paar praktische dingen zeggen. Maar misschien dat er nu al iemand zegt van nou, dat is mij uit de preek nog niet helemaal duidelijk. Laat hij of zij dan het woord nemen. Mag ook zijn van dat heb ik nog gemist. Oké. Okay. Zometeen mag iemand er ook nog even op terugkomen. Ik heb een aantal aandachtpunten opgeschreven. Voor gesprek op het papier dat u gekregen hebt. De ene vraag is wat meer persoonlijk dan de andere. Het is ook onzin om te denken dat wij al deze vragen allemaal kunnen bespreken. Maar ik denk dat we het zo kunnen doen. Er zijn 4 aandachtspunten. Ik stel voor dat u in een klein groepje bij u in de buurt één van die aandachtspunten bespreekt. U leest ze eerst even door en zegt van oké, daar zou ik wel over willen praten. Met wat buren van mij. En dan maar hopen dat de buren hetzelfde vinden. En anders moet u op zoek gaan naar een paar andere mensen. Maar kijk eens of u een van deze vragen met een paar mensen uit uw omgeving zou kunnen bespreken. Maar kijk eerst even welke vraag u het liefst zou willen bespreken. Nogmaals, de een is wat meer afstandelijk dan de andere. Ik stel voor dat we daar 10 minuten voor nemen en dan een 5 minuten afronding. Is dat goed? Als het niet goed is, doen we het toch zo.
microfoon is in de weg. Even, lieve mensen, ik heb net Azeko even gevraagd of ze wat zachtjes op het orgel wil gaan spelen. Want ik heb onlangs een keer van mensen van de kerktelefoon gehoord. Die zeiden van, wij vinden dit een heel vervelend moment. Want zij maken daar helemaal niets van mee. Dus Azeko gaat op de achtergrond een beetje zachtjes spelen. Laat dan het geluidsniveau niet meteen weer omhoog gaan, want dan moet zij weer harder spelen. Maar dat u weet in ieder geval dat voor de kerktelefoonluisteraars wordt er nu dus op de achtergrond wat orgelmuziek gespeeld, zodat ze niet helemaal in de stilte en het geroezem moest zitten. Ga rustig verder.
Thank you.
Asako is gestopt. Dat betekent dat wij ook gaan stoppen. Althans, met de onderlinge gesprekken. Ik kan me voorstellen dat er nog heel veel te bespreken is. En dat we ook absoluut niet tot een afronding komen in dit kwartiertje. Maar misschien dat er iemand is die zegt van nou, ik heb naar aanleiding van een van de aandachtspunten wel iets op te merken. Het zou jammer zijn als de rest dat niet mee zou krijgen vanmiddag. En dan hoeft dat niet een eigen opmerking te zijn. Het kan ook een opmerking zijn die je van een ander gehoord hebt. Dat je denkt van, hé, dat is goed als we dat vanmiddag aan elkaar meegeven. Is er op dat moment iemand die zegt van nou, ik heb wel iets gehoord. Of iemand heeft iets bedacht. Kijk, ik wist dat er iets zou komen.
Nou, ik was mij een beetje aan het zorgen maken over mijn schatkistje in de hemel. Hoe vol die dan wel niet zou zitten. En toen werd hier eigenlijk gezegd, maar ja, maar daar moet je gewoon niet mee bezig zijn. Je moet gewoon omzien naar je naaste en ja, niet nu heaven miles aan het sparen zijn of iets wat daarop lijkt. Dat vond ik wel een...
Oké, okay. Ja. Nou, ik denk dat dat een wijze opmerking is. Aan de andere kant is het wel eens goed om inderdaad je even af te vragen van hoe zit het inderdaad met mijn air miles of mijn heaven miles. Maar je moet je daar niet, denk ik, inderdaad aan ophangen van nou, hoe ver is die schatkist van mij nou? Ik denk dat op dat punt het verhaal van Matteüs 25 ons daar ook wel voor behoedt. Matteüs 25 is het verhaal van de mensen die bij Jezus komen voor zijn troon. En dan worden de bokken van de schapen gescheiden. En dan is een van de redenen waarom mensen van elkaar gescheiden worden, is van dat ze een water gegeven hebben aan iemand die dorst had. En degene die dat gegeven had, die zei van, Heer, wanneer heb ik dat dan gedaan? Hij of zij wist het zelf al niet meer. Dus het is niet zo dat wij inderdaad hier beneden een soort boekhouding bij moeten houden van hoe ver onze schatkist al dan niet is. Sterker nog, ik denk dat van die schatkist ons maar heel weinig bekend is. En hoe minder wij ervan weten, hoe beter het is. Ja, onze hemelse schatkist. Iemand anders nog? Iets.
We hebben het over niet begeren en iets niet doen is altijd moeilijker dan iets wel willen of wel doen of wel ergens voor kiezen. Ze zeggen wel eens, denk niet aan een roze olifant en dan denken mensen direct aan een roze olifant. Maar we hebben eigenlijk een mooi alternatief gezongen in het eerste lied, E5. Gij of u alleen kunt mijn hart vervullen. En alle begeertes, alles wat je bereikt door dingen te begeren of te bemachtigen, leiden niet tot vervulling. Omdat God ons geschapen heeft met een hart dat alleen door zijn liefde vervuld kan worden. Dus dat lied, dat vond ik al heel mooi. En dat vind ik ook mooi om nog even te zeggen, zo, door die microfoon. Ja.
Oké. Okay. Ik ben hier nou toch in de buurt. Nee? Ja, kom eraan. Ik zeg alvast, dit is de ene laatste. Dus er mag nog één.
Je realiseren dat je nu in dankbaarheid gehuld bent. Dat je geniet van de dagen. Dat niet als je later terugkijkt zegt van nou, het is door mijn handen heen geglipt. En het hoeft niet per se je echtgenoot of je... Maar gewoon, het kan ook je kinderen zijn of je kleinkinderen. Dat je echt geniet van het hier en nu. In dankbaarheid aan God geniet. Dat was in ons groepje.
Dat je niet leeft van morgen, maar dat je datgene wat je vandaag ontvangt, dankbaar ontvangt. En daarvan.
Hoe waardevol het is, hoe goed het is, dat je blijft zien, dat je er niet aan voorbij leeft.
Oké, oog voor die momenten die we ontvangen om te genieten. Oké, het was de ene laatste, zei ik. Op het scherm komen nu dingen die ik er niet opgezet heb. Ja, de laatste.
andere groep. Ja, ik had zelf wat, wat een vraag bij de dingen die je allemaal opnoemde rond, ja, je moet niet gaan voor geld en bezit en eer en genot en geluk. Ik had dat in het kader van het gebod altijd gerelateerd aan ten koste van je naaste. Het gaat er om van de slavin van je naaste, of de vrouw van je naaste, of de auto waar we het over hadden, van je naaste. Ik bedoel, als je werkt en een auto koopt, of je bent boer en je dorst graan, gewoon je eigen graan. Ik bedoel, niet ten koste van je naaste. Je snapt het punt, ja?
Dat heb ik ook wel op een onbewaakt ogenblik volgens mij in de preek gezegd. Dat het inderdaad niet ten koste mag gaan van je naaste. Maar ik denk dat er wel iets bij zit. Het gaat in Matthäus 6 niet voor niets over het verzamelen. Dus het is wat dat betreft inderdaad, wat verzamel je nou eigenlijk in je leven? En is jouw verzameling dan een verzameling bezit, geld, en of dat nou auto's zijn, bedrijven zijn, ben je daar zeg maar op dat punt aan het verzamelen? Of ben je inderdaad in het leven, vallen je bepaalde dingen te deel en kun je op dat punt gebruik maken van de dingen die onze samenleving allemaal te bieden heeft? Dat geldt voor eer ook. Kijk, dat iemand geëerd wordt, dat iemand, hè, we hebben net de lintjesregen gehad, dat mensen geëerd worden. Je moet natuurlijk niet als gisteren zeggen van, oh nee, dat mag niet, want dan krijg ik al eer van mensen. En dan kom ik straks bij God en dan zegt God, ja, je hebt de eer van mensen al gehad, er blijft voor jou niks meer over. Het is een ander verhaal op het moment dat mensen hun hele leven lang eer aan het verzamelen zijn. Dus erop uit zijn, steeds weer opnieuw, om hun bezit te vergroten, hun eer of waardering te zoeken bij mensen. En ik zou bijna zeggen dat ze daar bijna een stukje levensinvulling van maken. Daar gaat het om, naast wat jij dus zegt inderdaad, van niet ten nadele van je naaste. Maar ook, kijk uit met die verzamelwoede op dat punt. Leef niet van de eer van mensen. Leef niet van het genot dat deze wereld te bieden heeft. Kijk, dat wij een keer lekker genieten van een mooie maaltijd. Niks mis mee, toch? Maar op het moment dat ons leven daaruit gaat bestaan, dus dat we verzamelaars worden in Oost-Brabant van genot, dat is een ander verhaal. Ben ik heel benieuwd hoe dit goed gaat. Volgens mij gewoon eens op een rood kruisje drukken of zo. Ja, oké. Nog een keer. Het is niet te geloven dit allemaal. Ja, ik heb hem nog nodig. Draait de PowerPoint nu gewoon weer binnen? Ja. Hij is weg. Goed. Moet hij nog even wachten? Waarom doet zo'n apparaat zoiets nou? Dit beeld wilde ik u nog niet onthouden. Jullie niet onthouden. Het is een van de heilige koeien, een van de grote bezittingen. En tegelijkertijd zien wij hoe van hoezeer voorbijgaande aard die kostbaarheden van ons zijn. We krijgen een stukje roest in beeld. En dat brengt Jezus ter sprake als het gaat om schatten verzamelen. En daar sluiten we wat mij betreft mee af. Schatten verzamelen. Het is natuurlijk heel gemakkelijk om te zeggen van inderdaad, je zult niet begeren of je zult juist de schatten in de hemel verzamelen. Maar als je dat tegen elkaar zegt en elkaar daartoe aanspoort, dan is dat vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want hoe komt het nou dat een groot deel van de mensen zegt van nou, schatten in de hemel verzamelen, ik begin er niet aan. Dat heeft natuurlijk wel iets te maken met het feit dat schatten op aarde letterlijk onder handbereik zijn. Op het moment dat je hier kunt genieten van alles wat het leven te bieden heeft, en je dus daar je verzameling op richt, dan heb je wel op het moment dat er iets ontvangen wordt, een lekkere maaltijd, een prachtige vakantie, een mooie auto. Je krijgt het bewijs van spreken direct aangereikt. Dus het is een geweldig voordeel om schatten op aarde te verzamelen. Het is ook veel gemakkelijker. Uitgaan elk weekend, verrukkelijk de beest uithangen, genieten van wat er te genieten valt. Aan het eind van elk weekend heb je daar toch een lekker gevoel bij. Althans, dat zeggen sommigen. Er zit ook wel eens een kater, maar dat is een ander verhaal. Maar uitgaan, plezier maken, genieten van het leven. Dat kun je beter hier en nu doen, want je moet nog maar zien wat je krijgt. En je krijgt het hier en nu ook meteen. Nou, dus het verzamelen van schatten op aarde is eigenlijk heel logisch. En het is eigenlijk dom om het niet te doen, zou je bijna zeggen. Want je weet wat je hebt en je weet niet wat je krijgt. En toch zegt Jezus tegen ons, niet doen. Niet verzamelen op aarde. Verzamel schatten in de hemel. En waarom dan schatten verzamelen in de hemel? Nou, de belangrijkste reden die Jezus daarvoor noemt hier, in Matthäus 6, is mot en roest. Diefstal. En daarmee geeft Jezus aan, alles wat er hier te genieten valt, alles wat er hier te verzamelen valt aan bezit, alles wat er hier te vinden valt aan eer, het is allemaal van voorbijgaande aard. Met deze wereld eindigt dat ook. Met jouw leven eindigt dat ook. Het is over en uit. Het is aan mot, roest en diefstal onderhevig. Daarom zegt Jezus, verzamel schatten in de hemel. Dat zijn schatten van blijvende waarde. Dat is iets wat je nooit en te nimmer kwijtraakt. Dat is ook, als het gaat om kwaliteit, vele malen beter. Maar het heeft inderdaad een nadeel. Het ligt in het verschiet. Je moet erop wachten. Het is niet nu. Althans, nu soms heel even een klein beetje. Maar meestal, en het meeste en het beste, komt nog. Het vraagt geduld. Maar Jezus zegt wel, het is de moeite waard. Want het blijft van waarde. En zo zegt Jezus dus uiteindelijk tegen de leerlingen, bij wie hij de bergreden houdt. Het is aan jullie, God of Mammon. En Mammon staat dan voor alles, het heeft te maken met het woordje amen, wat vast en zeker is, waar je je leven op denkt te kunnen bouwen. Op de eer van mensen, op je bezit, op het genot. Daar halen mensen hun vertrouwen, hun zekerheid, hun rust uit. Dat is Mammon. Daartegenover staat God. Die daadwerkelijk iets te genieten geeft. Die ons daadwerkelijk eert en waardeert. Die ons van al het nodige voorziet. Niet begeren, je zinnen niet zetten op. Vandaag staan we weer voor de keus. God of Mammon. De keus is aan u. Laten we antwoorden met het zingen van Gezang 294, vers 1 en 6.
Nu gelegenheid uw gaven te geven. Die zijn bestemd voor Felix Kohol en zijn project. Laten wij samen bidden en danken. Vader in de hemel, het valt wel tegen als je dat zo leest, dat er bij ons niet zoveel meer is dan een klein begin van gehoorzaamheid. En dat het met die schatten van ons in de hemel misschien maar zeer bescheiden is en dat onze schatkist op dat punt nog lang niet vol is. Heer, we realiseren ons dat wij nog lang niet voldoen aan uw verwachtingen. En dat er in ons leven wat dat betreft heel wat te wensen overblijft, zeker ook van uw kant. En toch willen we ons daar niet bij neerleggen. En daarom komen we tot u. En ons gebed is in de eerste plaats dat wij vergeving van u ontvangen. Voor al die keren dat wij veel te ver gegaan zijn als het ging om de 10 geboden. Dat we over de schreef gingen. Heer, wilt u het ons vergeven? Wilt u ons ook vergeven als we juist niet over de schreef gingen, maar als we achterbleven, tekort kwamen, niet deden wat het gebod van ons vroeg, te weinig deden? Heer, we bidden u, wilt u zo onze zonden vergeven? En wilt u tegelijkertijd door uw Heilige Geest ons leven op die punten vernieuwen? Geef dat zo die 10 woorden van ons op het lijf geschreven worden. Dat uw Geest die woorden in ons leven laat wonen. En dat ze in ons leven de dienst gaan uitmaken. En dat wij zo hoe langer hoe meer schatten verzamelen in de hemel. Heer, laat het zo mogen zijn dat uw Geest zo in en aan ons werkt. Wilt u dat op deze plek doen? In ons midden, in onze gemeente. Maar wilt u dat ook daarbuiten doen? Mee ook door de gaven die wij geven. Heer, laat het zo mogen zijn dat er inderdaad bij anderen iets van verheerlijking, het eer geven aan u ontstaat om wat ze van ons of via ons ontvangen. Laat zo de collecte van vandaag ook zo'n gave mogen zijn die mensen reden geeft om u te loven en te prijzen. Die tegelijkertijd op een andere plek in Burkina Faso dingen losmaken, dingen heel maken, dingen genezen. Die genezen kunnen worden. Dat er zo daadwerkelijk een stukje genade geproefd, beleefd en ontvangen wordt. Heer, wilt u zo onze gaven zegenen? Wilt u zo ook zijn met al diegenen die de komende weken voor het eindexamen zitten? Heer, laat het zo mogen zijn dat alles wat er in hen zit en u ook uitkomt. Ja, dat ze van u nog meer krijgen dan wat ze er zelf ingestopt hebben. Dat ze uw zegen daarin mogen ervaren. En dat ze zo ook de weg vrij mogen zien worden om zich verder te ontplooien, dan wel aan het werk te gaan. Heer, wilt u zo zijn met allen die eindexamen gaan doen in deze week. Wilt u erbij zijn en uw zegen aan ze geven. Gaat u zo met een ieder van ons. Laat het zo mogen zijn dat wij gezegende mensen zijn. Mensen van wie het hart vervuld wordt door u en door u alleen. Zo verlangen wij in deze gebeden naar uzelf. En zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. Wij belijden nu ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En dan zingen wij van gezang 465 de versen 1, 4 en 5... waarbij we nog eens een keer met elkaar zingen: van u zijn alle dingen.
En met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijden wij ons geloof met deze woorden. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. In Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, op de derde dag weer is opgestaan uit het midden van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar ook zal hij komen om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden. De opstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Wij mogen de nieuwe week ingaan onder Gods zegen. Ontvang die zegen in geloof. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.